is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we dieper in op enkele nieuwe politieke partijen die kort geleden het levenslicht zagen. DSA en B1. Om hun positie in het huidige politieke landschap te analyseren, heb ik deze keer twee straffe gesprekspartners bij mij. Hier is de eerste.
Ik ben Samira Azabar. Ik ben te werk gesteld als onderzoekster bij de Universiteit van Antwerpen. En ik verken vooral de stem van etnische minderheden met moslimachtergrond.
En naast Samira mag ik je ook voorstellen aan Mohamed El Ghalfioui.
Ja, ik ben Mohamed El Ghalfioui, algemeen coördinator van Kief Kief. En ik volg politieke partijen op, in het bijzonder nu DSA en B1, maar in het algemeen ook andere centrumlinkse tot radicaal-linkse partijen.
En ikzelf ben Jonas, een medewerker van Kief Kief, de organisatie die strijdt tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Op onze Kief Kief site publiceerde Mohamed enkele weken geleden trouwens ook een grondige analyse van de partijprogramma's van DSA en B1. Maar Samira en Mohamed, vooraleer we die inhoud wat verder onder de loep nemen, wil ik eerst beginnen met een wat meer algemene, maar onvermijdelijke vraag. Wat is volgens jullie het grote belang van de opkomst van DSA en B1? Anderen zouden dat misschien al snel een keer gaan omschrijven als migrantenpartijen. Maar hoe kijken jullie daarnaar? Is de familiale migratieachtergrond van de oprichters inderdaad het meest centrale element? Of gaat het om veel meer? Ik ga ladies first doen, dus Samira, hoe kijkt jij daarnaar?
Ja, uiteraard zijn er een aantal verschillende elementen die in het verhaal spelen, zeker binnen een politieke context en als politieke partij die opkomt in een aantal centrumsteden. We zien enerzijds dat die achtergrond wel kenmerkend is. Zowel bij B1 als DSA zien we een diversiteit, een waaier van mensen die Marokkaanse roots hebben of Turkse roots, aangevuld met mensen met een witte achtergrond. Dus je ziet die diversiteit bij de ene partij al iets meer dan de ander. Maar het is een belangrijk element naast hun ideologische principes, de basis van waaruit ze vertrekken en hun programma natuurlijk, waar dat ze op willen inzetten.
Ja. En Mohamed, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk vooral, ik kijk daar vooral met een progressieve bril naar. Het is een soort signaal naar de bestaande linkse partijen en centrumlinkse partijen. Dan heb ik het over de SPA, Groen en de PvdA. Blijkbaar is er een ongenoegen of een andere behoefte om toch aan politiek te doen. En ze zien dan de oprichting van eigen of nieuwe politieke partijen als enige uitkomst in andere opties die er waren.
En gaat dat iets opleveren, vraag ik mij dan af. Hè? Want als we naar de laatste peilingen kijken, nu, we nemen dit gesprek op voor het laatste weekend voor de verkiezing, dus vermoedelijk gaan we dit weekend nog andere peilingen zien, maar dus de laatste peilingen die we gezien hebben, waren die van het laatste nieuws. En daarin kregen ze nu ook niet zoveel procenten van de stemmen. Is er een stad waarin dat ze vermoedelijk, of waar dat de peilingen in elk geval uitwijzen, dat ze een zetel
zouden hebben? Het was het nieuwsblad, de peiling waar je over sprak. Ik denk dat dat de minst interessante vraag is. Of ze nu een zetel halen of niet. De belangrijkste vraag voor mij is, waarom hebben ze die politieke partijen opgericht? En ik denk dat er vooral in het huidige islamofobisch klimaat de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap een beetje naar elkaar toegegroeid zijn. En eigenlijk nu mijn eigen politiek project zijn gestart. We kunnen teruggaan tot 2003 met de Resist, dus een kartellijst tussen AIL en PvdA, die 2,3% haalde in Antwerpen, ondanks een, toen in 2010, ondanks een leegloop bij de PvdA. Dus veel PvdA'ers hebben toen niet op Resist gestemd, omwille van onder andere de alliantie. Vandaag de dag zien we wel dat ze in Mechelen en in Mechelen, waar B1 opkomt, en ook in Gent, dat ze worden gepeild. Dus mensen zeggen, we gaan op Iwan stemmen. Terwijl in Antwerpen niet. Volgens mij heeft dat te maken met etnische culturele minderheden die vaak niet vertegenwoordigd zijn in peilingen. En daardoor moeilijker te peilen vallen. Dus in Mechelen 0,4, denk ik, of 0,2. En in Gent ook zoiets aan de orde. Maar 0,4 of 0,2 voor een partij die pas zeven maanden zijn opgericht, is wel... En de N-VA, toen die werd opgericht, haalde... Ja, N-VA had een lange traditie binnen het Vlaams nationalisme, binnen de Volksunie, enzovoort, enzovoort. Een haalbaar eerste verkiezing, maar één zetel in de provincie West- of Oost-Vlaanderen. Dat was de zetel van Geert Bourgeois. Dus, en in Antwerpen haalden ze toen ook iets rond de 2%. Dus het kan snel verkeren voor een politieke partij. Dus we mogen ons niet, mijn boodschap is, we mogen ons niet blind staren op de cijfers. We moeten kijken naar het verhaal achter die cijfers.
Al zeker niet op de peilingen. Ja. En zelfs niet of dat ze nu deze keer in de zetel halen of niet.
Het is dubbel. Hè. Opiniepeilingen hebben enerzijds een wat breder blik in de zin van wat dat we mogen of kunnen verwachten. Maar we weten eigenlijk al van vorige opiniepeilingen dat ze niet altijd even correct zijn. Tweede punt is dat mensen met etnisch-culturele roots vaak niet deelnemen aan die opiniepeilingen. We zien ook in onderzoek dat juist dat segment van de bevolking vaak ook weigert om deel te nemen aan onderzoek. Om verschillende redenen. Dus dat kan uiteraard ook meespelen. Een ander gegeven is, zouden alle politieke partijen die opkomen moeten opgenomen worden binnen die opiniepeilingen? En we zien vandaag de dag dat dat niet gebeurt, zeker niet bij die kleinere partijen. Dat is aan zich een probleem. We merken ook bij de stemtest die afgeleverd werd, waar mensen kunnen vergelijken bij wie dat ze het meest overeenstemmen qua partijen en kandidaten dan. Er is een hele politieke campagne rond geweest om mensen ook bewust te maken rond het politieke daarvan. Maar we zien ook daar weer dat dat niet gebeurt. Ook niet in lokale contexten om ze mee te nemen. Dat vermindert uiteraard de kans dat mensen die politieke partijen leren kennen. Eén. Twee, we weten dat de budgetten van die kleinere partijen lager liggen dan de mainstream of de traditionele partij. Dus dat speelt ook een rol. En een ander belangrijk gegeven is dat binnen politiek onderzoek al meermaals is gebleken dat een heel aandeel van de bevolking het vaak ook niet weet op wie dat ze gaan stemmen. Dus binnen de opiniepeilingen kan persoon X vandaag zeggen, ik ga op die partij stemmen en er moet maar een schandaal zijn of er moet iets nieuws ontdekken van een andere partij. Dus dat is heel volatiel wat betreft stemkeuze en dat kan altijd veranderen. En die campagne... Die zijn altijd belangrijk. We merken nu ook dat de traditionele partijen weten hoe dat je campagne moet voeren. Die kleinere partijen die leren het aldoende. Je ziet ze nu de locaties wat meer opzoeken. De affiches zie je van de kleinere partijen wat meer ophangen. Terwijl dat initieel de afgelopen weken dat ze eigenlijk ondervertegenwoordigd zaten. Ze moeten het ook doen met een kleinere groep. En het is een heel nieuwe manier van politiek voeren. Een manier die zij niet gewoon zijn. En dat is het meest interessante. Maar om terug te komen op uw vraag, is het nodig dat dit er zijn? Zoals Momet aangaf, er is blijkbaar een wantrouwen ten aanzien van traditionele progressieve partijen. Want onderzoek heeft ook aangewezen dat mensen met etnisch-culturele roots vooral progressief links stemmen. Omwille van een aantal aspecten, omwille van het socio-economisch karakter, maar ook omwille van het pro-migratie gegeven. Dus je ziet dat ze vooral links stemmen, maar dat de nood op andere partijen die meer aanleunen bij die kiezers, dat die wel nodig is. Met als gevolg de partij DSA en B1 en anderen die het idee hebben van oké, en nu is het genoeg en we willen dan een andere manier van politiek, een ander programma, een duidelijk progressief pro-diversiteitsgegeven, zeker in de context van de vluchtelingencrisis. Dus ze willen wel een ander programma binnenbrengen. De vraag is enkel, kunnen ze het waarmaken? En daarvoor moeten ze wel aan voldoende stemmen geraken, aan voldoende zetels, om zichzelf te kunnen bewijzen.
Dus daar blijft wel een spanning in zitten. Hè? Is dat wantrouwen ook de hele reden waarom dat ze iets apart oprichten? Want aan de ene kant heb je campagnematig, zij de klein, bokste op tegen gevestigde partijen. Dat gaat bijna niet in zekere zin om daar tegen te vechten. Maar wat Mohamed ook gezegd heeft, van het is al een keer geprobeerd met Resist in een kartel met PvdA. Waarom geen karteloptie met de meest linkse partijen overwegen en een beetje meesurfen? Dat is geen N-VA vernoemd, Mohamed. Die hebben in het begin, waren die misschien klein, maar die zijn ook groot geworden in kartel met CD&V. Hè, en dan op het moment CD&V laten vallen wanneer dat ze zelf weer groter zijn. Dus waarom is dat dan wantrouwen dat ervoor zorgt? Nee, we doen het nu gewoon apart.
Ja, het kartelgegeven, dat is een specifieke strategie waar je dan in overleg gaat wellicht. Maar het belangrijke is, denk ik, binnen DSA merk je vooral dat er heel wat kandidaten juist van die partijen komen. Dus die link zou je daar helemaal niet in kunnen zien. En is een kartel op dit moment uitgesloten? En je zou dan nog kunnen stellen, stel dat ze voldoende stemmen halen of dat ze in coalitie kunnen gaan, wellicht wel. Maar dat valt nog af te wachten. Mm. Maar het lukt ook niet als je dat strijdpunt opneemt in de zin van we willen het anders doen dan die traditionele linkse partijen om dan in kartel te gaan. Dat zou onlogisch zijn, dat is een tweede gegeven. Een derde gegeven is dat beide nieuwe partijen eigenlijk aangeven dat die linkse partijen niet radicaal genoeg zijn. En er zijn een aantal aspecten geweest. Hè. Je hebt het hoofdtoekoverbod gehad, je hebt heel de commotie rond ritueel slachten, je hebt een aantal de relaties tussen de moskeeën en het stadsbestuur onder het socialistisch stadsbestuur was eigenlijk ook verzuurd geraakt. Dus er zijn een aantal aspecten die vooral te maken hebben met religie en de maatschappelijke context heeft daar natuurlijk aan bijgedragen, dat die relatie ook verzuurd is geraakt met traditionele linkse partijen. Partijen, waarbij partijen als DSA en B1 er geen andere optie in zagen dan zelf een nieuwe partij gaan ontwikkelen. En je ziet dat dat in de praktijk wel werkt. Mm. Er zijn een aantal mensen die misnoegd zijn over het beleid van socialisten. Er is een neoliberaal beleid, zoals dat zij die percipiëren. Er is heel beleid rond de vluchtelingencrisis. Dus er zijn een aantal aspecten waar mensen het gevoel hebben van ik ben hier niet gehoord geweest.
Moment, jij hebt onder partijprogramma's inhoudelijk doorworsteld. Zijn ze zo anders in uw ogen dan de gevestigde partijen? Als dat dan de reden is waarom dat ze zich afschuren?
Ja, iedereen wil tegenwoordig in de hedendaagse context anders zijn en uniek. En dat is ook niet anders met politieke partijen. Dus om terug te komen op en aansluitend op Semira is bij B1 zie je zelfs mensen die eigenlijk in de Senaat hebben gezeten, Miriam Kassar. Dus dat is niet iemand zomaar die eventjes de politiek ingaat. Dus ik kan niet akkoord met mensen die zeggen, ja, dat zijn partijen die geen ervaring hebben. Je hebt binnen B1 en binnen DSA mensen met bestuurservaring. Hè.
Mm-hmm.
Merim Kassar, voormalig senator voor Agadev, nu Groen. Bij DSA, de naam ontgaat me even, maar ze was districtschef in Hoboken voor een lange tijd.
Ja, maar er is een verschil in bestuurservaring en een politieke partij oprichten en een hele visie en missie uitschrijven in de zin welke richting dat ze willen uitgaan en een programma uitschrijven.
Ja, maar dus daar ga ik niet mee akkoord, omdat B1 heeft al die ervaring met Resist. En, we vergeten dat, Diep heeft ook een andere partij opgericht, de Moslim-Democratische Partij. Mm-hmm. Dus allee, het was geen succes, maar er is die ervaring. En DSA is misschien de nieuweling daarin, maar ik denk dat ze op ervaring kunnen beroepen en dat zie je ook aan hun programma. Dus ze weten heel goed wat ze schrijven en wat ze niet schrijven. Dus,
en wat zien we dan aan dat programma? Wat schrijven ze dat opvalt?
Opvalt voor mij is vooral, er is een bewuste positionering van B1 tussen PvdA en centrumlinks. Dus die Apa Bojeda zegt expliciet van, we zijn rechtser dan de PvdA, maar veel linkser dan de SPA en Groen. Dus er zit een strategie en er zit ook een ideologische basis daarvoor. En als je het programma leest, dan zie je een beetje van het centrum-linkse opkomen voor de kleine zelfstandige, de KMO. Mm-hmm. Dat is ook een opkomende groep bij de Marokkanen en de Turkse gemeenschap. Maar aan de andere kant zie je ook van een duidelijk zich afzetten tegen dat neoliberalisme, mm-hmm. tegen kapitalisme. En dan zie je zo een boutade afkomen van we zijn postkapitalistisch. Maar bij DSA, Dat is de meest, de meer interessante case, vind ik, is dat ze zich expliciet in het centrum...
Mm-hmm.
Dat mag ook wel dat opkomen voor de middenstand, hè?
Dat is zowel bij DSA als bij B1 heel sterk, want ik heb toevallig een flyer van hun in de handen gekregen op de Turoutse Maan, en wat stond als een van hun 10 punten, is alle pestbelastingen afschaffen tegenover de KMO's. Dus dat is typisch een liberale eis die ze proberen te incorporeren. Dus DSA is daar interessant in, is omdat ze die spreidstand, zoals Semire zei, de meeste Marokkanen en Turken stemmen voor linkse partijen. Mm-hmm. Hun partijprogramma vullen ze links in, maar hun partijmanifest, dus het ideologisch kader, vullen ze rechts in. En dan ja, een beetje links, een beetje rechts, centrum. Vorige zaterdag was er een debat tussen alle lijsttrekkers. Onder andere B1 en DSA waren daar ook vertegenwoordigd.
Mm-hmm.
En het was heel gezellig tussen Morat Ramishi van DSA en Chris Peters van CD&V, de moderator. Zei van, ja, het is daar gezellig aan de centrumkant. Dus er is een toenadering enzovoort. En om op uw vorige vraag te beantwoorden van, ja, waarom niet kartellen? Of, ik denk dat ze eerst een machtsbasis willen uitbouwen. Dus een goede score neerzetten, vooraleer ze dat willen verkennen.
Onderhandelen. Maar eerst nog een keer over dat inhoudelijk. Samira, was er nog iets anders? Mohamed heeft dan een hoop opgenoemd, maar is er iets dat u specifiek is opgevallen aan de programma's of aan de analyse die Mohamed gemaakt heeft?
Ja, het verschil is, en ik wil dat even benadrukken, het zijn wel inderdaad, er zitten een aantal mensen in met ervaring binnen het politieke, maar voor mij ligt nog altijd het verschil tussen bestuurservaring oplopen en dan een visie en missie uitschrijven van een politieke partij of al lang meedraaien binnen het uitdenken van visie en andere aspecten en dan een politieke partij oprichten. Dus voor mij heeft dat op verschillende niveaus het verschil rond de ervaring. Maar je ziet dat, en dat was eigenlijk met MDP toen ook al een aantal jaren geleden, dat de passie, die is er wel. Het zijn ook politici en ik vind dan het verschil vanuit het maatschappelijk kader, zie ik bij B1 een heleboel activisten die zich present maken en die zich eigenlijk ook op politiek niveau nog eens duidelijk positioneren. Je merkt bij DSA, omdat zij ook veel meer leden hebben of kandidaten op de lijsten, denk ik, die ook al meer in een bestuurspositie hebben gezeten, die dan ook niet echt effectief uitgesloten zijn geweest van bestuur, dat die een andere manier van politiek bedrijven hebben. En in beide gevallen denk ik dat B1 zich nu positioneert als een beetje de radicale partij. Daar waar DSA zich profileert als degene met politieke ervaring. En op een of andere manier zie ik, als we naar over de grenzen gaan naar Nederland, zou ik de vergelijking maken met DSA en NIDA een beetje, die toch islamitisch geïnspireerd zijn en toch een politiek programma proberen teweeg te brengen. Daar waar B1 meer aansluit bij DENK, hoewel beide partijen, denk ik wel, bij de partij DENK van Nederland willen aansluiten. Maar dat harde, dat rauwe, dat activistisch politieke zie ik veel meer bij B1 dan bij DSA. En er zit een verschil in strategie. Ik weet ook niet wat dat het meest zou kunnen werken, maar het is wel interessant om te zien dat mensen vanuit een etnisch-culturele achtergrond of van moslimroots of hoe dan ook, dat je ze ook wilt labelen vandaag de dag, dat ze ook verschillende strategieën hanteren wanneer mensen ze vaak beschouwen als een soort van monolithisch blok waar er eigenlijk geen verschil in tussen zit. En nu krijgen wij bij de komende lokale verkiezingen al direct een aantal partijen voorgeschoteld die in C toch wel verschillen van elkaar.
Ah, Mohamed wil iets zeggen.
Ja, ik denk dat in een interview Morat Ramishi, lijsttrekker van DSA, ook zei van, we willen graag dat Antwerpen in de toekomst een constructief bestuur krijgt en wij zijn de constructieve oppositie. Je ziet ook aan de hand van de filmpjes van Hakim Boutkaboud, de lijsttrekker van B1 in Mechelen, zo het meer activistische. Van ja, de wantoestanden aankondigen, dit en dit en dat gaat er misschien mechelen. Terwijl DSA eerder afkomt met ja, dit zijn onze plannen, op een meer zakelijke manier aan politiek doen. Dus de ideologie die ze aanhangen heeft ook een gevolg voor hun strategie en stijl.
Maar dat maakt dat er twee partijen zijn die ergens eenzelfde soort kiespubliek in voor ogen hebben. hetgeen dat zij willen bereiken, wordt dat daardoor niet bemoeilijkt. Dus mijn vraag is een beetje, is dat nu positief dat je direct zo twee partijen hebt? Dat kan positief zijn omdat je daarmee toont dat er interne diversiteit is. Maar vanuit politiek-strategisch oogpunt zouden dat als een problematisch gegeven kunnen zien.
Vanuit democratische insteek denk ik goed dat er veel keuze is en dat mensen daar tussen kunnen kiezen en een partij kunnen gaan opteren waar dat ze het gevoel hebben zich volledig te kunnen invinden. Als we vergelijken met de voorbije verkiezingen, dan hoorde ik vaak van mensen, ik moet de minst slechte gaan kiezen, terwijl nu meer het idee leeft van, oké, ik geloof daarin. Dus het idee dat ze die hoop kunnen bewerkstelligen bij potentiële kiezers, is wel interessant. Een gegeven waar dat ze beiden op inzetten, en ik denk de ene partij iets meer dan de andere, is dat verbindende, waarin dat ze zeggen, we willen niet alleen op een eiland zitten en we willen die labels allochtoon, autochtoon of etnisch-culturele minderheden of wat dan ook, willen we wegwerken. Dus ze zoeken ook iets van een toenadering naar progressievelingen die zelf ook teleurgesteld zijn in links en die zich kunnen versterken. Dus heel dat nieuw samenlevingsproject, waarbij de ene daar al wat meer op inspeelt dan een ander, is heel interessant. Maar als we kijken naar die achtergrond, zien we dat DSA, vooral Mehalit El-Jafoufi en een aantal anderen die daar zitten, komen van een studentenvereniging die allemaal hooggeschoold zijn, die heel sterk georganiseerd zijn. Dus daar zitten zeker positieve kanten in. En je hebt dan B1 daarouw, de AEL-generatie en deels ook een beetje Movement X, die zich als beweging veel meer situeren dan een studentenvereniging. Dus je ziet eigenlijk wel een beetje duidelijk worden op wie dat ze zich toespitsen. Natuurlijk, het is een politieke partij, dus hoe meer stemmen, hoe beter om aan de macht te kunnen en verandering te kunnen verwezenlijken. Maar het is lastig om te zeggen, maar je merkt wel dat de ene qua pool hoogstwaarschijnlijk zit binnen die hogeschoolde groep, die gelinkt zijn aan universiteiten, hogescholen en zo verder. En dat is een eerste analyse, dat is nog niet echt concreet onderzocht geweest. En je ziet dat B1 door zijn rauwere communicatie, zijn radicalere vraag om gelijkheid en anderen, dat ze eigenlijk op de tafel kloppen, dat ze wellicht die andere groep kunnen aanspreken. Maar er zit heel duidelijk een overlap van mensen die eigenlijk ook niet zo met zoveel zijn. We denken altijd dat Antwerpen inderdaad qua aantallen een heel groot verschil kan maken. En je zal sowieso nog een aandeel hebben die blijft stemmen voor de traditionele partijen. De linkse partijen meer. En dan heb je die twee partijen die in de media worden afgeschilderd als soort van knabbelpartijen. Ze komen dan stemmen of links leegzuigen, dat hoor je ook. Je ziet nu ook met de verkiezingen die naderen dat de campagne ook harder wordt, dat links zich tegen elkaar gaat opstellen. Dat zie je nu bij de kleinere partijen ook, maar evengoed bij SPA, Groen, PvdA. Het politiek spel is begonnen. Daar gaat het om. En de vraag is, en dat weten we op dit moment niet, wat dat gaat helpen. Is het die hardere, rauwere kant of is het dat meer constructieve, dat verbindende? En dat hangt echt ook af van de campagne en de maatschappelijke context. Er moet maar één ding gebeuren waar mensen er genoeg van kunnen krijgen. En ze gaan terugleunen op die hardere, radicalere toestand boven dat verbindende, constructieve. En dat is nu grofweg gezegd, hè. Het is maar om een label op te plakken. Ik zeg niet dat ze in algemene lijn zo zijn, maar je ziet wel iets qua communicatie en campagnemateriaal wel lichtjes een verschil tussen beiden.
We zien ook dat B1 de partijpolitieke vertaling probeert te zijn van de activisme. Mm-hmm. Je ziet dat ook aan de thema's, als je een programma doorleest. Ja. Heel veel aandacht aan het onderwijs.
Wat ik daar zelf interessant aan vind, het is een onderwerp dat daarnet even is aan bod gekomen, is een beetje een afwezigheid, voor zover dat ik het kan zien. Het is niet dat ik heel dagen op Facebook en Twitter zit, verre van. Maar aangezien dat B1 zo activistisch is aan de ene kant en dat DSA expliciet vanuit Mahara-groep en zo een islamitische achtergrond heeft, dat islam weinig op de voorgrond treedt, of toch tenminste islamofobie dan, en de strijd tegen islamofobie. Of zit dat daar wel in die?
Nee, eigenlijk zit dat daar heel weinig in. Alleen een beetje bij DSA in de zin van toenadering tot de religieuze gemeenschap in Antwerpen. Dat de stad Antwerpen dat meer moet faciliteren. De Joodse, de moslim en de christelijke gemeenschap. Maar daar stopt het ook bij. En ook bij B1, als je een programma leest, af en toe komt een woordje islamofobie, maar dat is heel marginaal. Ik denk, we moeten niet vergeten dat de... Ik gebruik het woord liever niet, maar de allochtone elite hier in Vlaanderen heel seculier is. En dan probeert een DSA haar, hoe zal ik zeggen, haar meer behoudensgezindheid op een andere manier te tonen. Mm-hmm. Dus door een meer liberalere koers op economie in te zetten, een meer conservatieve visie rond onderwijs. Dus dat religieuze wordt vervangen, in mijn ogen, door een beetje een niet traditionalisme, maar zo'n neoconservatisme, een liberaal gedachtegoed van ja, als individu kunt het maken, terwijl B1, haar slogan is radicale gelijkheid. En dan trekt ze dat volledig door in alle issues, ja, LGTB, onderwijs. Mm. Omdat ze, ik denk persoonlijk, omdat ze een groep willen aanspreken buiten die moslims. Hè. Een grotere groep die niet zich islamitisch...
Ja, dat hoeft niet weg te nemen dat je kunt expliciet als islamitisch, maar open, hè, zo'n beetje gelijk christendemocraten, islamdemocraten, of gelijk niet dat in Nederland, hè, dat is dan wel linkser dan de CD&V, maar die zeggen dat wel expliciet, ja, dat is onze achtergrond, maar uiteraard staan wij open, net gelijk elke andere partij.
Ja, maar niet dat in Nederland, als je dat vergelijkt met DENK, ik denk dat Nida veel minder invloed heeft door haar islamitisch karakter. Ja. Nederland is ook... Ze hebben daar veel christelijke... Een aantal christelijke partijen. Ja. Maar hier in Vlaanderen... Ja, dat religieuze... pak niet, om zo te zeggen. Ja. Ook bij wat we zeggen, de witte Vlamingen. Ja. We zagen dat ook duidelijk in het debat in het Zuiderspeshuis, georganiseerd door het FNV, dat ook de andere traditionele partijen en minder traditionele partijen, van links tot rechts, van PvdA tot N-VA, die partijen daar ook niet op aanspraken. Geen enkel mainstream politieke partij zei van ja, dat zijn migrantenpartijen of dat zijn partijen van moslims. Of, dus er wordt wel effectief gekeken naar het ideologische. Dus
ja, Samira.
Ja, dat is dubbel. Ik ben het niet eens dat religie aan zich geen belangrijk aspect meer is voor die allochtone elite. We zien in onderzoek continu terug opduiken dat islam nog altijd een heel belangrijk identiteitsmarker is voor een heel groot aandeel. En dat er wel wat meer ruimte is met de komende generaties. En ik zou het zelfs niet seculier noemen, maar dat ze een andere weg proberen te zoeken in hoe dat ze hun religie kunnen beleven vandaag de dag. Dus er is enorm veel onderzoek geweest waaruit blijkt dat identiteit en religie altijd nog heel erg verbonden zijn met elkaar. 1. En 2, dat als mensen uitgesloten worden, dat vandaag de dag niet zozeer meer is op die etnisch-culturele deelidentiteit, deels wel, maar eigenlijk vooral op hun moslimidentiteit. En dat is eigenlijk ook de reden, het wordt een beetje een geuze idee, dat mensen die inderdaad ook niet supergelovig zijn, dat ze zich nog altijd als moslim blijven benoemen, omdat ze dan een belangrijk aspect vinden. Maar je ziet dan nu dat idee al dan niet gebruiken. En het hangt ook af, het is een politiek spel, hè? Dus afhankelijk van de debatten waar je naartoe gaat, ga je proberen in te spelen op je publiek. Dat is eigen aan politici. Je moet niet over belastingen komen voor een feministische groep die totaal andere zorgen, noden en behoeftes heeft. Dus men gaat erop inspelen. En tot nu toe, op de debatten die zijn geweest, hebben beide en verschillende andere partijen, als het ging rond godsdienstvrijheid en andere aspecten, hebben ze eigenlijk wel altijd die aspecten genomen die handelen over islamofobie. Ze hebben het waarschijnlijk niet zo effectief benoemd. Wel in termen van discriminatie en uitsluiting. Van er worden vrouwen uitgesloten omwille van het hoofddoekverbod. Studenten van hetzelfde. Het ritueel slachten, ja, dat is een pestmaatregel ten aanzien van moslims. Dus je hoeft het niet expliciet zo te gaan benoemen en te gaan omschrijven. Maar ze maken het wel heel concreet. Zowel B1 als DSA maken het heel... Dus in die zin overlappen ze wel heel erg als het gaat over die islamitische issues. Beide opteren voor een hoofddoekenverbod om die te vernietigen bij een nieuw stadsbestuur. Beide willen het ritueel slachten ook behouden. En het kan zijn dat als je in een ruimer debat, waar verschillende punten behandeld worden, dat ze zich elders ideologisch veel meer gaan positioneren. Maar je merkt dat wanneer dat ze voor die doelgroep het woord voeren, dat ze heel erg inspelen, en dat is eigen aan de politiek, dat ze heel erg inspelen op de vragen van die groep. En die zijn wel, heel toevallig, allemaal islamgerelateerd.
Ja, concrete issues die ook symbooldossiers zijn. Ja,
maar voor mij is de belangrijke vraag van, doen ze dat vanuit hun identitaire achtergrond, als moslim of vanuit religie? Dat denk ik niet. Want we zien ook bij de PvdA bijvoorbeeld, dat is de enige partij, denk ik, die tegen ritueel slachten is. En tegen Groen en PvdA en SPA is ook tegen het hoofddoekverbod. Dus, maar PvdA vertrekt vanuit een marxistisch kader. DSA vertrekt vanuit een... Ja, hoe zal ik het zeggen? Een liberaal.
Godsdienstvrijheid.
Ze hebben het vaak in hun manifesto ook over die liberale rechtsstaat. Terwijl Biwan islamofobie benadert vanuit een radicaal sociaal-democratisch kader. Dus het vertrekpunt is niet meer ik moslim of inspiratiebron islam, zoals dat wel het geval is bij NIDA in Nederland, waar islam inspiratiebron is.
Terwijl DSA
en B1 is die inspiratiebron niet islamitisch. En,
maar zouden we dat sociologisch niet verwacht hebben, dat DSA zich iets meer profileert als, net zoals de CD&V, zijn wij de islamitische democraten? Zo.
Ja, het verschil natuurlijk is wel dat als je in een context zit waar de term islam of moslim al een negatieve connotatie heeft, dan is politieke zelfmoord om in uw partij iets dergelijks of van verwijzingen te gebruiken. Maar je ziet wel heel duidelijk kandidaten op beide lijsten zich heel erg profileren als moslim. In filmpjes, in Facebook-posts en andere zeggen ze heel duidelijk, ik als moslim ga A, B en C willen verwezenlijken als we aan de macht komen. Dus je hebt enerzijds de realiteit en je hebt anderzijds de perceptie. Net zoals ik eerder al zei, zijn bij de lokale verkiezingen de vriendenkring, mensen die je kent en zo verder van groot belang. Dus als kiezers naar een moskee gaan en ze zien daar toevallig iemand van een bepaalde politieke partij, dan is dat voor hen ook een vereenzelviging, als in zij zijn pro-islam of islamgezind, hoe dat je het ook wil benoemen. En het gegeven dat als het gaat om godsdienstvrijheid, dat ze quasi allemaal issues opnemen. En dat is belangrijk, de agenda setting. De issues die ze opnemen zijn allemaal islamgerelateerd. Ze beloven allen in te spelen op de behoeftes en noden van potentiële kiezers met moslimroots. En dat gaat over dat aspect waar SPA gefaald heeft, namelijk het hoofddoekenverbod, Groen, ritueel slachten. En zij zijn daar anders in. Dus het gegeven is dat het wel meespeelt in een hele debat. Je hoeft het niet zo te benoemen. Maar ik denk dat dat een beetje de relaxte houding is van heel veel kiezen, dat ze ervan uitgaan dat dat wel zo is. Net zoals een gemiddelde katholiek ervan uitgaat dat CD&V niet al te snel gaat ijveren voor abortussen of zo. Het is het politiek vertrouwen dat ze in die partij zetten en dan heel geschokt en verontwaardigd te reageren als men een andere beslissing neemt. Die mechanismen spelen ook uiteraard bij deze groepen als potentiële kiezers.
Daar ga ik mee akkoord, maar voor mij is het... ik weet, de realiteit is wat het is, een islamofobisch discours dat er heerst in Vlaanderen. Maar natuurlijk, je moet rekening houden met je islamitische kant, om het zo te zeggen, met je islamitische kiezers, je sociologische basis, Marokkanen en Turken vooral. Maar je wilt ook verbreden. En dat is wat DENK in Nederland heeft gedaan, in eerste instantie met Farid Azarkan bij de partij te halen, een Marokkaanse bekende activist, zal ik zeggen. En in de derde instantie ook Sylvana Simons, mm-hmm. een Surinaamse. Maar achteraf is die dan een eigen partij begonnen. Mm-hmm. Maar je ziet daar wel duidelijk een strategie van we willen geen Turkenpartij of geen partij mm-hmm. van moslims zijn of geen partij van Marokkanen. Mm-hmm. Terwijl dat 10 jaar, wacht, 2004-2005, met MDP wel een ander verhaal is. Mm-hmm. Diop is dan toen naar de Diop Obuzhez is naar de kiezer gestapt met de moslimdemocratische partij. Dus... Ja.
Maar als ik dat dan een keer breder trek dan het politieke, wat betekent dat nu? Dat we nu met twee partijen zitten voor de antiracistische en de anti-islamofobe strijd in Vlaanderen in breed voor de beweging. Hè? Want aan de ene kant heb ik Mohamed zo zeggen, Biwan is een stuk de politieke arm van bestaand activisme. Het zijn thema's.
Ze proberen dat te zijn.
Bij DSA, gelijk dat gezegd, op zijn minst als je kijkt naar de issues die ze aankaarten, mm-hmm. gaat dat daar ook vaak rond. Dus hoe moeten we daar nu naar kijken? Is dat ook de juiste moment om eindelijk politieke vertalingen te krijgen en meerdere? Of maakt dat de interne cohesie binnen dat die racistische beweging er eigenlijk kleiner op? Omdat wat dat typisch is voor zo van die politieke partijen, is dat ze ook beginnen backvechten met elkaar. Ja. Die heeft dat gezegd en die heeft dat gezegd. En dan zitten de ego's er weer bovenhand zo over. Dus je zou dat ook als een problematisch iets kunnen zien. Hè?
Het is dubbel hoe ik het zie, in de zin van op bepaalde vlakken zijn ze bondgenoten of zouden ze bondgenoten moeten zijn, maar... Het is een politiek spel en je probeert kiezers te krijgen. En hetgene wat je niet krijgt, verlies je aan andere partijen. Dus in zekere zin zijn dat ook concurrenten binnen die politiek kader. En de vraag is, hoe gaan zij ermee om? Gaan ze inderdaad, en daar lijkt het wel op, gaan ze het spel hard spelen? Dat doen ze op dit moment beide. Omdat er een kleine pool is waar dat ze uit willen en kunnen vissen. En hoe ver brengt hen dat? En in C is wat dat ze naar voren schuiven als in wij willen die verandering en wij willen het antiracisme terug op de agenda zetten. Het feit dat zij er al zijn en stel dat ze successen zouden kennen, dan denk ik dat het ook een signaal zou kunnen zijn naar de traditionele linkse partijen. Als ze succes hebben, dan betekent het dat de traditionele linkse partijen gefaald hebben ten aanzien van een specifieke doelgroep en zich wellicht zullen herpakken. Dat doen ze op dit moment al. SPA die de kentering maakt van we willen het hoofddoekenverbod onder andere terug weg nadat zij het hebben ingevoerd. Groen die dan probeert na te denken over ritueel slachten en andere... Ze komen onder druk te staan. En dat is op zich al een interessante dynamiek binnen het politiek spel. Dus of dat die kleinere partijen het doen of druk uitvoeren op de traditionele partij, het komt ten goede van de gemiddelde burger mee, of die te maken krijgt met racisme tekort. Dus er zijn interessante dynamieken en bewegingen bezig die we alleen maar kunnen toejuichen. De vraag is, hoe ver brengt het ons en zal er een versnippering, en dat is de grootste angst van zoveel, zal er een versnippering zijn tussen links... centrumlinks en radicaal links. Je ziet nu al heen en weer heel het gegeven van PvdA te willen uitsluiten van beleid omdat centrum en rechtse partijen daar niet mee willen. En de vraag is wie zal afgestraft worden op basis van de keuze die ze nu maken en interviews die ze afleggen en een aantal dingen die ze binnenbrengen als campagne. En daar gaan we het antwoord moeten afwachten tot na 14 oktober, vrees ik.
Wel, en dan na 14 oktober inderdaad. Ah, Mohamed, je wilt er nog iets op zeggen?
Ja, het was interessant om te zien tijdens een debat dat tussen Biwan en DSA eigenlijk geen toenadering was. Er was eerder toenadering tussen DSA en CD&V en Biwan en PvdA, omdat die... Ja, die ideologische broederlijkheid meer voorkomt. Je zag ook zelfs Peter Mertens op een bepaald ogenblik het opnemen voor Kerim Arketoet, lijsttrekker van B1 in Antwerpen, van, ja, dat ze weinig aan pot kwam in het debat. Dus je ziet wel dat die ideologie wel een belangrijke rol speelt in affiniteit hebben met een tegenstreven. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is niet toevallig dat Diop Obuzhez zei van op Facebook van ja, waar we niet op komen, ja, zou ik stemmen op de PvdA. Dus ja, die ideologische verwantschap speelt een rol. En welke rol dat voor de antiracismebeweging gaat geven, is dat er tot nu toe, denk ik, tot 2000, pak toch 2015 hadden we, was het antiracisme vooral een linkse, tot radicale linkse beweging.
Mm-hmm.
Maar sinds 2015 heb je daar nog een andere beweging, en ik denk dat DSA daar de partijpolitieke vertaling is van, een liberale kijk op antiracisme. En wat bedoel ik daarmee? Dat ze wat Bart Somers in Mechelen doet. Racisme niet structureel aanpakken, maar wel de gevolgen, de scherpe kantjes afvallen van discriminatie, racisme. Terwijl de meer structurele vormen, pech, we leven nu in een liberale samenleving. Ongelijkheid op vlak van economie hoort daar nu bij. En je weet, de minderheden zijn altijd het eerste slachtoffer van een liberale politiek, omdat die minder een stem hebben in het debat. En DSA probeert die partijpolitieke vertaling daarvan te zijn, en door ook expliciet te zeggen van, we komen op voor die middenstand, we komen op voor tegen dat hoofddoekverbod, tegen het ritueel slachten, tegen het verbod op rituele slachten, maar wel vanuit een liberale visie. Racisme komt bijna weinig aan bod in hun programma. Dus ze kijken eerder naar de kleine gevolgen van racisme, terwijl Biwan een klassieke linkse structurele analyse is deze eerder een liberale, individualistische, beetje ook af en toe conservatieve analyse maakt van racisme. En dat is het grote gevolg. Binnen het debat vind ik antiracisme.
Op zich kan dat heel interessant zijn dat zij daardoor net de midden- en liberale partij verplichten om zich duidelijker uit te spreken over racisme. Wat dat voor de linkerkant veel te weinig is, want het wordt niet structureel aangepakt. Maar tenminste moeten de liberalen en de CD&V, als Chris Peeters wil buddy pal chum zijn met DSA, dan had hij zich ook wel explicieter daar moeten op proberen.
Ja, en ook heel belangrijk, het zorgt ervoor ook dat linkse partijen ook daar een ideologisch antwoord moeten opgeven. Mm-hmm. Tot nu toe werden die niet echt uitgedaagd. Morad Ramishi is een gekleurde persoon. Als die zegt, tegenover Peter Mertens, ik bekijk racisme op dit vlak anders dan nu. Ja, je moet daar wel als linkse partij wel een antwoord op bieden. En dat is wel interessant. Je ziet meer perspectieven nu over racisme die nu aan bod gaan komen met DSA en B1.
Ja, ik weet alleen maar niet of, want het is de analyse van en het is moeilijk om een analyse te maken op basis van een aantal pagina's van hun programma, van hun partijmanifesto. En ja, binnen de politiek gaan we, of binnen het politiek onderzoek gaat men ervan uit dat uw partijmanifest op zich ook een beetje de ondergrond is van uw politieke partij en waar dat je voor staat en waar de kandidaten voor staan. En soms is die niet al te ruim geschreven, waardoor dat het nogal vaag blijft in de zin van welke kanten gaan we uit. En ik vind het altijd interessant om te gaan kijken naar wat staat er in hun partijmanifest, in hun programma, en welke punten benadrukken ze tijdens debatten, tijdens campagnes en zo verder. Daar kun je een onderzoek uitvoeren en je zit er lang mee bezig. Maar ik merk vooral, ook met een achtergrond en een aantal uitspraken die een aantal kandidaten op de DSA-lijst hebben gemaakt, dat het wel zo is dat ze alles, en ik denk dat er nog verschillen tussen zit, tussen kandidaten in welke mate dat ze zich voorop stellen. En het partijprogramma moet doorleefd worden, dat heeft tijd nodig, men moet daar helemaal in kunnen winkelen. Maar ik weet ook niet of dat het een puur individualistische interpretatie is. En ik denk dat de strategie gewoon vooral verschilt. En dat ze inderdaad misschien op een aantal momenten, net zoals dat Mohamed heeft aangekaart, dat ze bijvoorbeeld binnen het onderwijs willen inzetten op taalondersteuning, maar ook een betere schoolomgeving. Maar dat ze daardoor, door het zo te benoemen, ook alle deuren willen open houden. Om tot het besturen te komen. En dat benoem ik als dat constructieve, in de zin van, we gaan ons niet te hard opstellen, we gaan wel een aantal dingen duidelijk maken, maar we gaan ons niet te hard opstellen, want we zijn een centrumpartij. We kunnen zowel met links als met rechtse partijen overwegen, coalitie. Dus als we terechtkomen...
Ik ben toch meer uitgesproken, omdat ik ook nu dat je het over het onderwijs hebt, Samira, dat wel DSA duidelijk een keuze heeft gemaakt. We willen graag dat dubbele contingentering wordt afgeschaft. Dat is alleen een standpunt dat vandaag bij de N-VA heerst. Dus ik denk dat ze daar niet algemeen willen houden.
Maar het verschil ligt voor mij in. Je kan tot een specifieke programmapunt komen, maar, en dat is voor mij wel belangrijk, wat de argumentatie daaronder is. Als iemand zegt, kijk, ik wil de auto's uit het centrum, dan kan dan verschillende redenen zijn. Dat kan dan om files te vermijden, of dat kan omwille van het fijnstof en andere aspecten zijn. Dus die twee hangen nou samen. Je hebt de ideologie van waar het komt en de vertaling in een heel concreet programma.
Ja, maar wat ook een rol speelt, is de klasseachtergrond van de kandidaat. Hè. Dus Morat Ramishi, de lijsttrekker van DSA in Antwerpen, is ook een ondernemer. Hè. Dus we mogen dat niet vergeten. Hè. Hij praat voor een bepaalde sociale klasse. Dubbel, natuurlijk.
Maar het punt is, je weet vandaag de dag dat die potentiële kiezers zo verschillend zijn. Je hebt daar... Vroeger konden zeggen, kijk, 99% zijn gastarbeider. Had je de tweede generatie die we aan het studeren zijn, halen van alles. Sommigen studeren, sommigen niet. Dan heb je de derde en vierde generatie die meer en meer binnen het studieloopbaan gegeven gaan, die... Eigenlijk deels behoren tot die middenklas, ondanks hun achtergrond, en heel snel moesten opklimmen op die sociale ladder. Dus je hebt gewoon die diversiteit intern. Het zou idioot zijn om daar geen gebruik van te kunnen maken. En ik denk dat bij DSA dat er een aantal zijn met die ondernemerservaring of achtergrond, waardoor dat ze daarop vastpinnen en het gegeven dat ze een centrumpartij zijn. En je ziet bijvoorbeeld, ik denk dat bij B1 die Brusselse context ook heeft gespeeld. Als je ziet dat daar overwegend aandeel van ondernemers eigenlijk vooral mensen zijn met etnisch-culturele roots, dan zou het idioot zijn om daar niet op in te spelen. Want dat zijn ook de zorgen en behoeftes van potentiële kiezers. Dus, en het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat een open VLD'er zei op een debat. Van ja, je kunt zoveel zeggen over het hoofddoekenverbod, maar als ik naar de Marokkaanse slager ga, dan wil hij vooral de belastingen lager, dan wil hij wat parkingruimte, zodat de mensen die boodschappen komen doen, dat gemakkelijk kunnen doen en zo verder. Dat zijn zorgen en behoeftes die bij ondernemers zijn. En toevallig zijn het ook mensen met etnisch-culturele roots. Dus je zou dan ook idioot zijn om niet te willen inspelen op die diversiteit die aanwezig is. Dus voor mij is het niet zo evident als dat jij doet uitschijnen. Want we zeggen wel een centrumpartij, maar dat betekent wel dat ze zowel links als rechtse elementen hebben.
Ja.
En
ik weet zelf dat Mohamed daar een heel expliciete visie heeft op links en rechts. Dus Mohamed, laat u gaan. Uw onderscheid tussen links en rechts en waarom dat volgens u nog altijd fundamenteel is.
Historisch komt uit Frankrijk, waar de opkomende, als ik me niet vergis, de opkomende bourgeoisie en de meer progressieve kanten van de adelijkheid enzovoort aan de linkerkant stonden in het parlement.
Zaten gewoon in
zo'n... Ja, zaten en... De feodaliteit enzovoort, de oude adel aan de rechterkant. En de koning zat dan ergens van voor, dus om de macht van de koning te beperken. Dus daar komt historisch het links-rechts tegenstelling vandaan. Maar als we het op ideologisch vlak gaan analyseren, is links-rechts tegenstelling heeft volgens mij één belangrijk onderscheid dat je kunt maken tussen links en rechts is, iemand die links is, wil ongelijkheid bestrijden en heeft een vooruitgangsideaal. Heel belangrijk. Wilt altijd naar meer gelijkheid streven. Dus pak dat over een paar jaar mannen en vrouwen gelijk zijn, gaat de linkse zeggen, ja, maar er is wel ongelijkheid tussen de...
Deze en deze minderheid.
Ja, deze en deze minderheid. Dus voor een links iemand is streven naar gelijkheid eigenlijk een soort utopie. Dat bestaan zin geeft.
Dus Samir, een fundamenteel onderscheid voor Mohamed is... Tussen links en rechts is niet zozeer wil de staatsinterventie op dit of dat punt, of wat we traditioneel met links elkaar associëren, maar is puur wilde meer gelijkheid of niet.
Ja, want het neoliberalisme is voor een zeer sterke staatsinterventie. Nog meer dan links, hè. Maar wat willen ze in stand houden met die staatsinterventie? De bestaande ongelijkheid. Dus dan zie je, ja, meer repressie, meer agenten op straat, meer camera's. Allee, dat is...
En dus vanuit die optiek, als ik u goed volg, wilde jij zeggen... B1 in zijn radicale gelijkheid is een echte linkse partij, maar DSA is ideologisch eigenlijk meer naar de rechterkant en dus gaat niet volledig voor gelijkheid. Dat is basically wat hij wilt zeggen.
Ja, maar dat is een beetje... Ja,
het klonk daar juist ook zo kort op de woord. Dus dat wil ik maar even duidelijk maken.
Ik heb het ook aan Morat Ramishi gezegd tijdens het debat. Voor hen is het belangrijk wat er in de komende maanden en jaren gaat gebeuren, waar ze duidelijk... Ik denk niet dat het etiketcentrum haalbaar gaat zijn. Mm-hmm. Ik geloof daar niet in de huidige context, in het huidige politiek klimaat, dat een centrumpartij gaat goed kunnen overleven. We zien dat ook bij de CD&V. De CD&V blijft klappen krijgen. Als ze haar historische legitimiteit niet had, dan was ze al lang onder de kiesdrempel. Dus ik denk dat DSA op een gegeven moment ofwel naar centrumlinks moet gaan, ofwel centrumrechts. En ja, als ik hun partijmanifest lees, ja, dan gaat het eerder naar centrumrechts. En op langere termijn kan het echt rechts-rechts worden. Wat we zien bijvoorbeeld...
En je bent dat vooral op sociaal-economisch niveau.
Sociaal-economisch, maar ook op die participatiesamenleving. Hé. Dat is een concept waar ze naar verwijzen en waar ze David Cameron vooraan halen, de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk. En ik denk dat ze naar zo'n soort... dat ze naar zo'n soort rechtse partij gaan toegroeien. Waarom? Omdat David Cameron ook radicaler dan Labour in het verleden zich uitsprak tegen islamofobie. Dus de conservatives in Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, hebben een soort coherent conservatisme dat islamofobie... Daar willen we niks van weten, ook geen racisme. Maar op sociaal-economisch vlak zijn we liberaal tot neoliberaal.
Ja, Samira, want dat is wel iets, hè. Die participatiesamenleving is inderdaad iets heel sterk in het discours van DSA. En daar zit zo'n heel neoliberaal kantje aan van de staat gaat niet voor u oplossen, doet maar zelf. Maar een keer dat je in die logica zit, is het, iedereen heeft dezelfde kansen, grijp ze maar. Zit je in eigenlijk, wat Mohamed bedoelt, mijn... Een ongelijkheidssamenleving die je gewoon status quo gewijs maar laat bestaan. Het doet alsof dat iedereen gelijke kansen heeft, maar in realiteit weten we dat niet waar is. Dus is daar niet iets van dat ze eigenlijk aan de rechterkant staan?
Ja, weet je, dat is het idee van die participatiesamenleving om het heft in eigen handen te nemen en is overgewaaid vanuit Nederland. We weten allemaal wat het in Nederland heeft teweeggebracht. En hoe dat het geleidelijk aan ook hier in België een stilaan vorm krijgt. En het is dubbel, want heel het denken rond participatie was vooral van het idee, we moeten politiek dichter bij de burger brengen. We hebben het zo allemaal geprofessionaliseerd dat er een politieke elite is die van alles beslist. En waarbij mensen vandaag de dag, de burgers, ook niet meer geïnteresseerd zijn in politiek. Wij hebben eigenlijk in België het voordeel dat we het verplicht stemmen hebben, want in andere landen zien we die opkomst bij het stemmen geleidelijk aan heel erg dalen. Dus je kunt u de vraag stellen, leven we nog in een democratische staat, ja of nee? En is de stem van het volk belangrijk? En dat probeert men op te lossen, niet door na te gaan naar de vraag waarom komt men niet meer stemmen, waarom is het vertrouwen in de politiek zo laag en in de instituties. Maar men gaat vooral kijken naar hoe kunnen we het oplossen. Hoe kunnen wij daar hier en daar proberen om burgers toch te betrekken. En dan gaat men naar referenda, gaat men naar de participatiesamenleving, gaat men zeggen, je moet zelf het heft in eigen handen nemen om mee het bestuur uit te maken en anderen. Maar we zien ook vanuit onderzoek dat er... een zekere elite is die daarin meedoet. Als we referenda doen, dan weten we wie al bij voorbaat gaat opduiken. Als we, en er zijn een aantal ideeën die onder andere vanuit Willem-Frederik Schilds bijvoorbeeld, is ook heel erg bezig met die participatiesamenleving en probeert in het district Antwerpen ook daar... En ze hebben het zo opgelost dat ze een deel van de begroting gaan toespelen aan de burgers en zij mogen kiezen wat dat daarmee gebeurt en ze houden daar vergaderingen rond. Maar je ziet ook weer daar dat er een bepaalde groep naartoe komt naar die vergaderingen. Dus die participatie is dan niet voor alle burgers weggelegd, maar voor een klein deel. Hoe dat DSA dat dan concreet wil bewerkstelligen in de praktijk, zodat ze een brede groep aanspreken, is mij ook nog niet zo duidelijk. En of dat dan nog haalbaar is en realistisch, dat zal de tijd moeten uitwijzen. En het probleem is dat je op dit moment een analyse moet maken op basis van een aantal pagina's die een partijprogramma uitmaken van mensen die effectief binnen die partij, het zijn nieuwe partijen, ze moeten het zelf nog deels uitdokteren. Alles is heel snel gebeurd qua lijsten indienen. Dus het valt nog af te wachten, ik kan daar geen uitspraken over doen. Maar we weten al waar het eerder naartoe geleid heeft. En de vraag is, kan DSA het in de praktijk wel ten volle uitbrengen en wat anderen natuurlijk niet gelukt is? Hoe kunnen zij dat verder concreteren?
Je ziet ook duidelijk in hun programma van DSA dat ze de sociale zekerheid op zich niet willen uitbouwen, maar dat ze een aanvullend systeem willen hebben. Terwijl echt een linkse partij zegt, nee, we moeten een sociale zekerheid verder uitbouwen, vergroten, versterken. Dus je ziet daar typisch een liberale oplossing.
Ja, maar tegelijkertijd zie je ook wel iets. Allee, echt rechts gaan gewoon zeggen, weg met al die bepampeling enzovoort. Hè? Dus dat doen ze dan niet.
Maar je zag dat ook op een bepaald ogenblik bij de N-VA voor 2012 op Vlaams niveau. Toen ze nog samen zaten met de SPA in het beleid, dat de N-VA linkse accenten zat te leggen op sociaal-economisch vlak. Mm-hmm. Dus daarom dat ik zeg van, het wordt nog spannend voor DSA in welke richting ze gaan evolueren. Mm-hmm. Ik zie rechtse elementen, ik zie ook linkse elementen. Heb ik ook zo geanalyseerd. Het zou academisch en wetenschappelijk niet kloppen om hen in de rechtse hoek te duwen. Maar volgens mij is het niet haalbaar. Uw spreidstand. Je ziet dat ook in debatten. Ja, je ziet dat ook in debatten van ja, waar staan ze nu voor? Ik denk ook, zoals Semir zegt, de maturiteit zal hen wel een weg uitwijzen.
Maar maturiteit komt met tijd en boterham. En inderdaad niet meer één partijmanifest te schrijven en één keer voor de verkiezingen op te komen. Dus nu, na de verkiezingen, wat gebeurt er met die twee partijen? Er is er al halludeerd op B1 als komende uit een activistisch veld en dat activistische behoudend, van daar staan wij voor, kies voor ons of niet. Dus ik vermoed dan zelf, spontaan, van ja, die zal wel blijven bestaan in hun activistische mentaliteit. Bij DSA weet ik dat zo niet. Stel dat die dan geen zetelzaal, stuk dat dan in elkaar? Of wat moeten we nu
ik naar denk, de toekomst denken? Ik denk, we moeten een realistische schets geven. Ik denk als DSA 1% haalt in Antwerpen, dat wel voor hen een grote stap is. Dus ik denk,
om in te gaan op dat gegeven, volgens mij, en dat is nog te bepalen, hè, ik denk dat DSA ook werkelijk op lange termijn denkt. Wij hebben daar juist al gezegd dat beide kandidaten weten dat het niet, het is niet alles of niets op dit moment. En de keuze zal gemaakt moeten worden. Je hebt ook aankomende verkiezingen in 2019, mei, de nationale verkiezingen. Deze verkiezingen zijn uiteraard heel belangrijk. Maar ik ga er ook vanuit en ik geloof er ook wel in dat beide partijen heel erg op lange termijn nadenken. Dit zien als een soort van trial. Want het is mij ook nog niet duidelijk waarom die bijvoorbeeld zelf niet is opgekomen. En waarom dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt binnen DSA. Omdat we alle weten dat er een aantal mensen zijn betrokken, maar niet effectief op de lijst zijn gaan staan. En het kan zijn dat ze die kanonnen achterwege laten.
Je hebt er echt geen idee van hoe dat komt? Bij sommige van die partijen?
Wat bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld, ik vind dat een interessante vraag. Hè. Er zijn mensen waarvan je weet dat ze actief zijn, maar ze komen niet op een lijst. Mm-hmm. Die app is zelf het meest pertinente voorbeeld ervan,
ja.
Natuurlijk.
Maar ik denk dat ze eerder, ja, dat is misschien paternalistisch, maar om te zeggen, maar ik denk dat ze eerder hun huis op orde willen stellen. Dus ze hebben een partij opgericht, zoals ze meer in het begin zijn. Van, dat is geen gemakkelijk opgave, een partij oprichten, een evenwicht te zoeken. Ik denk dat ook binnen die partijen verschillende tendensen aanwezig zijn. Mm. Ook bij B1. Trouwens, B1 komt in veel gemeenten op.
Ze komen al, als je kijkt voor, ze zijn op 7 maanden tijd, hebben ze en handtekeningen verzameld, en lijst, en een programma. Allee, ja, mensen doen daar jaren over. Hetzelfde voor DSA op korte termijn. Nou, je weet natuurlijk niet wanneer dat de kiemen zijn gezet geweest en hoe lang dat ze daar al mee bezig zijn, maar je merkt dat het ook wel... Het zijn geen eendagsvliegen. Ze gaan geen torenhoge scores halen. Er zullen wel mensen zijn die op hen gaan stemmen. Maar dat is eigen aan nieuwe partijen, kenbaarheid. En ze hebben daar de tijd voor nodig, dus dat zal wel loslopen. En ik denk dat de meesten zich ook aan het voorbereiden zijn, wat daar eigenlijk een beetje... tegen het algemeen idee gaat binnen het politiek gegeven, namelijk eerst op lokale verkiezingen, uw bestendige zetels en dan verruimen naar de nationale, hoor je nu toch wel al geluiden dat ze blijkbaar er heel hard in geloven om te zeggen, wij gaan naar de nationale verkiezingen vertrekken, we gaan naar de federale, we gaan in het parlement proberen te geraken. En ik denk dat dat zelfs in Nederland is dat niet gezien. Men gaat er heel erg concentreren op die lokale verkiezingen, omdat men weet dat zulke partijen veel meer grond kunnen vinden binnen lokale verkiezingen dan echt binnen de nationale. Maar hier heb je nu eigenlijk al mensen die achter de schermen zitten te werken, die nu niet wensen op te komen, maar hier en daar wel dingen proberen door te spelen, die zich aan het voorbereiden zijn op de komende verkiezingen. En dat is op zich ook al een interessante tendens.
Dat is interessant en dat is inderdaad niet zo lang. Hè. Dat is voor mij last, hè.
Ja, maar ik denk persoonlijk, ik denk dat mij zowel voor DSA als B1 te vroeg komt. Dus ik denk, het strategische overwegen, als ik advies zou mogen geven, is dat ze...
Maar is uw advies belangrijk? Dat is de vraag. Ik ben vooral geïnteresseerd vanuit onderzoeksaspect in de zin van wat beweegt mensen om die keuze te maken en wat brengt hen dat op?
We zullen zien of ze dan meedoen aan de volgende verkiezingen ook. Maar zou het kunnen, hypothetisch, dat voor de verkiezingen daarna, dat zal een paar jaar zijn, dat ze langs links of langs rechts door nog een andere partij voorbij gestoken worden. Dat is eigenlijk een beetje een vraag naar wat voelde dat er leeft ook binnen de verschillende gemeenschappen in de samenleving at large. Capteren ze wel? Want dat is ook wat je moet doen als beginnende partij, iets capteren van een bepaald gevoel dat dan ook groot kan zijn. Hè?
Ik denk dat ze dat wel, als we de demografische cijfers van Antwerpen plaatsen, grote meerderheid van witte Vlamingen, die nu eigenlijk aan het afkalven is, en tegen 2024 is dat echt ingezet. Dus ik denk dat er tussen nu en 2024 ongetwijfeld kapers op de kust zijn. Samen gaan zullen ze niet doen, daar ben ik wel 100% zeker van, tussen DSA en B1, omdat het profiel zo verschillend is. Maar ik denk dat er wel een... Ofwel zullen ze verder doen, ofwel dat er een... Ja, iemand hen links of rechts voorbij steekt. Maar ik denk eerder links. Mm-hmm. Omdat de opinie en het stemgedrag ook binnen die twee gemeenschappen, de Marokkaanse en de Turkse, en ook in het algemeen bij de witte Vlamingen meer en meer links begint te worden.
Is dat ook...
Dat is een pure... ik heb nu puur gekeken in mijn glazen bol.
Ja, dus, ja, tuurlijk. Dat mag een keer.
Er zijn sommige mensen die zich meer stoelen op wetenschappelijk onderzoek dan glazen bollen, moment. Die moest ik gebruiken.
Het is de vraag wat het beste werkt.
Ja, sommige mensen zitten nu eenmaal in ivoren torens.
Al goed dat ze hier niet rond tafel zitten. Maar ik wacht het liever nog af. Ik vind het gewoon interessant om te zien hoe dat verschillende partijen kunnen ontstaan en op eigenlijk een aantal punten wel overlappen en op een aantal niet, waar dat ze het verschil willen maken en hoe dat het dan heel concreet gaat naar wat gebruiken ze en wat is... En dat is nu eigenlijk minder duidelijk. En bij B1 is dat natuurlijk wel, die radicale gelijkheid. Terwijl DSA dan wat meer multifacet heeft in de zin van op verschillende dingen te willen kunnen inspelen. En ook in een campagne en andere. En ook heel breder. Je ziet die heropleving van links. En dan, als je kijkt in een Europese partij, is het... Het is een beetje dubbelvink. En ik ga ervan uit dat het inderdaad op de linkerflank zou kunnen zitten, omdat dat nu eenmaal het sociaal gedrag is van die specifieke doelgroepen om op links te stemmen. Maar ik ben hier eigenlijk ingerold in de zin van onderzoek te gaan voeren rond stemgedrag van minderheidsgroepen, omdat ik ook een hele groep zag die rechts georiënteerd waren. En voor mij gaat het nu op dit moment, ik zeg niet dat ze de meerderheid zullen uitmaken, maar ze bestaan. En in literatuur is dat eigenlijk een beetje vreemd. Dat mensen met die sociologische onderkant, dat die al heel snel voor rechts zouden kunnen stemmen. Tenzij dat er heel het verhaal, zoals nu in Vlaanderen wordt gebruikt, van vluchtelingencrisis en zo verder, waarbij mensen uit angst op rechts gaan stemmen. Dat heb je minder aan die andere kant. En de vraag is, wat beweegt mensen dan om die rechterflank op te gaan zoeken? Om ook heel erg in dat idee te denken van recht en een plicht en je moet het zelf graag heel merotocratisch denken. En dat komt nu wel al iets meer voor bij mensen wiens ouders nog links hebben gestemd. Dus dat verschil is immens groot. Als je het dan bekijkt op een aantal generaties, mensen die dan plotseling, en dat vond ik ook al heel bizar, die rond communautaire kwesties bezig waren. Die Vlaanderen onafhankelijk wilden. Dat was voor mij heel vreemd om aan te schouwen en een reden te kunnen vinden voor van waaruit het komt.
Ik hoor een heel hoop thema's die perfect zijn voor de volgende podcast. Dus Samira, heel erg bedankt voor erbij te zijn. Onderzoek gerust verder en dan binnen een half jaar of binnen een jaar zitten we nog een keer samen om nog zo wat dingen te bespreken. Mohamed, ook merci om erbij te zijn deze keer. Dit was weer eens Koffie met Kiefkief. Hopelijk konden we jouw aandacht tot hier vasthouden, omdat je het, net als ik, interessant en boeiend vond. Mocht dat inderdaad zo zijn, geef ons dan wat deugddoende sterretjes in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo wordt Koffie met Kiefkief door anderen ook wat makkelijker gevonden. En wil je graag op de hoogte blijven van onze volgende podcast, dan klik je maar op subscribe. En als je voorstellen wil doen voor thema's of personen die in een volgende aflevering aan bod moeten komen, dan kan je me altijd mailen via jonas@kiefkief.be. Vrede en alle goeds en tot de volgende.